U ziet dat ik ben enthousiast. Maar dat is ook belangrijk, want vermoeidheid of verkoudheid mag ons niet tegenhouden om hier op deze Shabbat bij elkaar te zijn. En we leven in een wereld waar ieder pijntje op Facebook wordt gezet. En mensen aandacht vragen voor de meest kleine, bizarre dingen. Maar we hebben een God die kijkt naar details. En die details wil ik graag met jullie delen deze morgen. Ik ben hier een keer eerder geweest, een tijd geleden. Ik heb me toen zelf voorgesteld. Ik zal het nogmaals doen. Mijn naam is Daniel Prins. Ik ben getrouwd met Annelieke. We hebben twee lieve zonen, Joshua en Rafael. Twee lieve dochters, Bracha en Talia. En ik ben leider van gemeente Beit Netzachon, te Arkel. En doe dit inmiddels 10 jaar. Heb opleiding gedaan voor rabbijn. En beweeg me nu in het Messiaans Jodendom / Jodendom. Deel graag uit vanuit Gods woord kennis, inzichten die mensen verder kunnen helpen om de Mashiach te volgen. En daarom sta ik hier vanmorgen ook, om jullie tot dienst te zijn. De dood van Sarah, Gaye Sarah, het leven van Sarah. Het is wel interessant dat de dood van Sarah wordt benadrukt door haar leven. En zij wordt 127 jaar, staat er. Maar als we het in het Hebreeuws lezen, dan staat er, ze werd 120 en 7. En Rashi legt ons uit, dat is een bekende rabbijn uit de middeleeuwen. Als je Joodse leer aanhaalt, is Rashi de belangrijkste rabbijn die eigenlijk bij alles wordt aangehaald. Zelfs tot zijn commentaar in de Talmud. En Rashi zegt dat we iedere leeftijd afzonderlijk moeten beoordelen. En hij zegt, toen ze 100 werd... Dat was zij als een meisje van 20, wat zonde betreft. Toen zij 20 was, werd zij als zonder zonde beschouwd. Zij was een meisje van 7 jaar, onschuldig. En wat de rabbijnen hiermee proberen te benadrukken, is dat Sarah een rechtvaardige was, een tzaddik. Dat zij anders was als de anderen, dat zij een bijzonder, bijzonder mens was. Hoe is Sarah gestorven? Je zal zeggen, ja, dat is niet belangrijk, want het staat niet in het woord. Deze lezing van deze week begint met Sarah leefde 127 jaar. Dit waren de levensjaren van Sarah. Wat kunnen we daar nou uithalen? Dan moeten we toch een beetje Joodse traditie benadrukken. Volgens de Joodse traditie stierf Sarah na de Aikaida, de binding van Yitzchak. Binnen het christendom staat bekend als de offering van Yitzchak, Isaac. Maar Isaac is nooit geofferd. Hij is gebonden met touwen. Als hij geofferd was, mocht het daadwerkelijk het offer van Isaac genoemd worden. Maar het was zijn binding. En hij werd gebonden. Hij werd bereid gemaakt om zo ver te gaan dat hij op het offerblok zichzelf wilde geven aan God. Maar God voorzag in iets nieuws, in iets anders. En dat is wat God van ons vraagt. Als wij een offer brengen aan hem, vraagt hij niet, ga zo ver dat je je leven geeft aan hem. Dat is niet het eerste wat hij vraagt. Wees bereid om je leven te geven. En die hartsgesteldheid, die zien we bij Yitzchak terug. Maar volgens de Joodse traditie was Avraham Avinu, vader Abraham, naar de berg toe gegaan om zijn zoon daar te brengen. En tijdens die situatie kwam Satan, volgens de Joodse traditie, naar Sarah en zei haar, uw zoon is gestorven. En zij schrok daar zo van, zij was daar zo van flabbergasted dat zij stierf. Volgens de Targum, zijn Joodse bron, kwam Avram na het aanbidden op de berg terug en vond hij zijn vrouw dood. Zij is dus volgens de traditie alleen gestorven. Hoe kan dat, zul je zeggen? Abraham is gehoorzaam geweest aan God. Yitzchak is gehoorzaam geweest aan God. Hij komt terug, hij vindt zijn vrouw dood. En als we het moeten geloven, heeft Satan daar zijn aandeel in gehad. En nou komt er een stukje Joods denken versus Grieks denken naar voren. Wat gaan wij benadrukken? Is het de tijd van God geweest dat Sara stierf? Of was het door de invloed van Satan dat Sara stierf? Ik kan zeggen, het is altijd Gods tijd. Maar als wij Rosh Hashanah vieren in de synagoge, hebben wij een gebed waarin wij bidden: wie zal er dit jaar sterven? Wie zal er dit jaar in leven blijven? Wie gaat er dit jaar voor zijn tijd? Wie gaat er dit jaar op zijn tijd? Worden wij vermoord? Enzovoort. Het wordt allemaal tegenover elkaar gezet, als het ware. Wij weten niet, ook als gelovigen in Mashiach, hoe ons leven gaat eindigen en hoe wij zullen gaan. Wat interessant is, dat volgens de Midrash betekent leer, Yitzchak werd gezien als de Mashiach van zijn tijd. Hij werd gezien als de verlosser die zijn generatie zou redden. De schrik van Sara kwam dus ook voort uit het feit dat zij begreep dat die zoon niet meer in leven was. Zij had het beeld, hij is Mashiach, maar hij sterft. Andere bronnen leren ons dat zij met blijdschap in haar hart stierf, dat zij haar zoon had opgevoed met de overtuiging zichzelf te willen en kunnen geven voor God. Gods vrezen. Stierf zij op haar tijd of voor haar tijd? De laatste versen van hoofdstuk 22, het hoofdstuk voor het hoofdstuk van Gaia en Sara, hoofdstuk 22, vers 23, geven ons inzicht. Daar staat: Betuel verwekte Rivka, Rebecca. Deze acht baarde Milka aan Nahor, de broer van Abraham. Rivka is verwekt voor de dood, Rebecca, van Sara. Ja? Wat wil je daarmee zeggen, Daniel? Wie was de plaatsvervanger voor Sara? Dat was Rivka, Rebecca. Rebecca nam de plaats van Sara in als een aartsmoeder. Zij was degene die voor Yitzchak als vrouw werd uitgekozen. Zij was degene die als moeder van Jacob en Esav uitgekozen werd. God had voorzien in zijn plan, in een nieuwe stap op de ladder. Een nieuw persoon die de lijn van God kon opvolgen. God liet Sara niet sterven in armoede en met de gedachte: ik sterf alleen zonder dat het doel bereikt is die God wil bereiken. Volgens de Joodse traditie sterft een rechtvaardig iemand niet voor het moment dat zijn of haar opvolger geboren is. Dus God liet toe dat dit gebeurde. Het was niet voor haar tijd, het was precies op haar tijd dat ze stierf. En Yeshua leert ons het volgende. Hij zegt in Johannes 12, vers 24: waarachtig, ik verzeker u, als een zandkorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Sterven hoort bij het leven. Ik heb geen oppeppend verhaal voor jullie vandaag, maar wel een realistisch verhaal. Sterven hoort bij het leven. Net zoals geboorte bij het leven hoort. We kunnen niet om het sterven heen. We gaan allemaal een keertje dood.
En dat moet gebeuren. Als wij niet sterven, staan wij de volgende generatie in de weg. De plannen van God in de weg. In de weg? Nee, niet in de weg zoals het in je oren klinkt. Maar we kunnen alleen maar vermeerderen, meer worden, groter worden, als wij minder worden, als wij sterven. Hoe weet ik dat nou zeker? Als Yeshua niet gestorven was, hadden wij hier niet gezeten. Yeshua stierf. En jullie zullen zeggen, voor de zonde van de wereld. Amen. En nog vele meerdere dingen. Maar hij stierf voor ons, zeggen we. Dat geloof ik, dat geloven wij. Maar als hij voor ons stierf, zijn wij de reden dat hij de dood is ingegaan die hij is ingegaan. Jij en ik. Ook 2000 jaar geleden waren wij in zijn gedachten. Yeshua stierf voor de nieuwe generatie. Sarah stierf voor de nieuwe generatie. Sarah stierf volgens traditie door misleiding van Satan. Yeshua stierf door een vreselijke marteldood. Door enorme pijnen door te gaan op jonge leeftijd. Maar het was precies op zijn tijd. Het was niet te laat. Het was niets te vroeg. Het was precies op zijn tijd. Israël, ons Joodse volk, in de tijd van de wereldoorlog. Velen zijn er gestorven. Kinderen, mannen, vrouwen, ouderen, jongeren. Was het te vroeg? Het was op hun tijd. Er moest een offer gebracht worden om ons uit de galoet, de verstrooiing, weer terug te brengen naar Israël. Offers zijn nodig. En dat is een Joodse gedachte. Om soms verlossing en bevrijding te brengen. En we denken zo vaak alleen aan het offer van Mashiach. Van Yeshua. Maar in deze tijden worden er nog steeds offers gebracht. En het grootste offer van vorige eeuw is natuurlijk het offer van de Shoah. Van de Holocaust, zoals dat bekend staat. Maar ik zeg liever Shoah. Dat betekent ramp en holocaust betekent in het Latijns een opgaand offer. Maar dat was het niet. Het was een vreselijke ramp. Interessant is wat Yeshua zegt, wat ik net heb voorgelezen in Johannes hoofdstuk 12 vers 24. Is dat vanuit het Aramees gezien, het woord maita betekent dood, sterven. En het woord mataya betekent voortbrengen, produceren. Dus dood, naar de Aramese woorden van het Nieuwe Testament, waarvan ik ben overtuigd dat dat de meest betrouwbare bron is, overigens. Maar dat is mijn mening. Dood brengt productie voort, om maar even zo te zeggen. Dood zorgt ervoor dat er iets opkomt, dat er iets nieuws kan beginnen. Yeshua stierf in eerste instantie voor zijn talmidim, voor zijn discipelen. Maar die discipelen, die talmidim, stierven ook. Zij zijn alle, bijna alle, volgens de traditie, gestorven door een nare dood. En zij stierven voor hun generatie. En zij zijn door de eeuwen heen gelovigen gestorven voor hun generatie. Voor hun kinderen, kindskinderen, hun vrienden, vul het maar in. En we leven in zo'n goedkope wereld dat we niet meer zo ver willen gaan. Dat we dat van ons afduwen. We zien het in Syrië gebeuren. We zien het overal in de wereld gebeuren dat er oorlog is. En we denken dat het ver van ons bedshow is. Baruch Hashem hebben we daar nu nog geen last van. Maar wat als het van jou gevraagd wordt? Wat gebeurt er als jij met die vraag geconfronteerd gaat worden? En de vraag die ik haar hier heb opgeschreven is: welke vrucht/persoon Zet na jouw dood Gods verbond voort. Voor wie sterf jij? Ik hoop dat je iemand in gedachten hebt. Ik leef hier op aarde voor een aantal dingen. Ik leef hier niet alleen voor God op aarde, maar ik leef hier ook voor de mensen om mij heen op deze aarde. Ik leef hier voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, voor mijn familie, voor mijn vrienden. Dat is de directe kring waar ik iets in kan betekenen. En ook ik heb mijn misstappen. En ook ik moet leren en mezelf tot de shuva dwingen. Bekering, terugkeer dwingen op sommige punten. Ik ben niet perfect. Maar ik ben wel in deze tijd geplaatst voor de mensen die om mij heen staan. Zo simpel kan het zijn. Interessant met deze gedachte is om Machpela te gaan benadrukken. Machpela is de god die Abraham Avinu uitkoos voor zijn vrouw. Interessant. De laatste eer die je kunt geven binnen het Jodendom is de eer aan een dode. En de tekst die daarvoor wordt aangehaald is dat God begroef Moshe, Mozes, en schank zo eer aan Mozes. Zo moeten wij in de voetstappen, in de Shechina staat, de aanwezigheid van God wandelen en eer aan de doden gaan geven. Interessant. Abraham Avinu geeft eer aan zijn vrouw door het beste en het mooiste graf uit te kiezen. Waarom koos hij voor Machpela? En waarom betaalde hij zoveel shekels, 400 stuks, voor een god die hij gewoon kon krijgen voor niets? Abraham Avinu was een vorst. Hij stond bekend als een prins binnen zijn generatie. Iemand die regeerde, iemand die aanzien had, iemand die een goede naam had. Mensen schonken hem van alles omdat hij zo goed bekend stond. Daarom moeten wij ook het geloof van Abraham hebben. Waarom wilde hij Machpela in bezit krijgen? Volgens de traditie was Machpela de plaats waar Adam en Eva, Adam en Gava, begraven zijn. Volgens de traditie was Machpela de plaats waar de poort naar Gan Eden, het Hof van Eden, was. En volgens de traditie was deze poort gesloten op het moment dat Adam en Gava daar begraven werden. En Abraham wist dat dit een bijzondere plaats was. Dat dit het familiegraf zal worden van zijn vrouw, hemzelf en zijn nageslacht. En als we verder lezen in het boek Bereshit, dan kunnen we inderdaad lezen dat alle aartsvaders en moeders daar begraven liggen. Machpela betekent dubbel. Dubbel graf. En volgens interpretatie betekent dit dat het uit twee lagen bestaat. De onderste laag, daar liggen Adam en Eva begraven, Adam en Gava. En de bovenste laag, de aartsvaders en aartsmoeders. Je kunt deze plaats nog steeds bezoeken. Herodes heeft er een enorm gebouw omheen gebouwd. En je kan daar niet de graven zien, maar wel de gedenkstenen. Er is een rabbijn geweest, die heeft daadwerkelijk foto's genomen van die graven die daaronder liggen. En hij zegt, een hele bijzondere plaats om te zijn op de plaats waar Adam en Gava en de aartsvaders en de aartsmoeders liggen. Om daar te zijn is heel bijzonder. Daniel, je weet niet zeker of het zo is. Maar ik deel het wel met jullie. Omdat ik geloof dat Machpela een bijzondere plaats is van oudsher. En dat Abraham niet voor niets per se die plaats wilde. Waarom wilde hij hiervoor betalen? 400 shekels. Als hij hier niet voor betaald had, was het geen bezit geweest van Israël. Volgens een midrash, een leer, Is het zo dat er drie plaatsen zijn die gekocht zijn en daarom bezit zijn van Israël, waardoor de wereld nooit kan zeggen het is gestolen? Eerste plaats is Machpela. De tweede plaats is de Tempelberg. Koning David kocht die. De dosvloer. En de derde plaats is dat Jacob Shechem kocht. De plaats waar Jozef begraven zal worden. Dus er zijn drie elementen en nog veel meer waar we van kunnen zeggen dat die gekocht zijn en dus bezit zijn van Israël, waardoor we weten dat deze plaatsen nooit afgenomen kunnen worden en de rechtmatige eigenaar altijd in zijn recht zal staan in de ogen van God. Machpela betekent dubbel wat ik vertelde. Het kan ook doorverwijzen naar de aartsvaders en de aartsmoeders, dat alleen door hun een generatie en een natie kan ontstaan. Alleen door vaders en moeders kan er iets ontstaan. En dit is een tegenantwoord voor alle gedachten over genderneutraal zijn, over man en man samen, over vrouw en vrouw samen, allerlei vormen van families en gezinnen. God zegt vandaag tegen jou en mij, alleen door een samenwerking tussen man en vrouw wil ik mijn plannen uitwerken. Ik ben begonnen bij Adam en Eva. Ik ben doorgegaan met Abraham, Sarah enzovoort. En zo zal ik door blijven gaan. Misschien merk je bij jezelf dat je jezelf laat verwarren door al die gedachten en verhalen die deze wereld op ons bordje legt. Maar God is iets begonnen. Er is iets bijzonders tussen een man en een vrouw. Een man en een vrouw kunnen iets bijzonders bij elkaar omhoog halen. Wat zo is ingeschapen. We zijn niet voor niets zo verschillend. We zijn als een puzzelstuk die in elkaar vallen. Interessant is dat Yeshua ons leert, verzamel geen schatten op aarde, maar schatten in de hemel. De schatten die Abraham, David en Jacob verzamelden. Dat waren aardse bezitten. Maar ze waren tevens gelinkt aan de hemel. Ze hadden eeuwigheidswaarde. Ze hadden waarde die voor de generaties daarna nog steeds gelden. Beïnvloedt onze gedachten misschien. Hoe zijn wij bezig met dit leven, met spullen, met materialisme? Hoe verzamelen wij? Hoe denken wij? We worden bekogeld met, denk aan de toekomst. Zorg ervoor dat jouw bankrekening zo vol mogelijk wordt gepropt. Zodat je nageslacht verzekert dat zij kunnen studeren en leven. Gedeeltelijk waar. Maar er is iets meer waar wij ons mee bezig moeten houden. Is investeren in dat nageslacht. Dat zij buiten die zekerheid, het materialisme, bouwen aan een geestelijk huis. Wat wij eten, drinken, kopen en dragen is een afschaduwing van onze relatie met God. Alles stelt in het koninkrijk van God. Alle details. De grot van Machpela was een investering in het koninkrijk van God. Het ging om geld, maar eigenlijk ging het om meer. Misschien ziet iemand niet wat jij ziet in dat opzicht. Dat je weet, dit moet ik doen. En later zal het zijn uitwerking kunnen hebben in jouw generatie. Het was eigenlijk een soort van profetische handeling die Avraham Avinu deed. Omdat zijn handelen gericht was op de toekomst. Tijdens het Amida gebed, dat betekent het staand gebed, bidden wij ook. Dat van generatie op generatie wij vertellen van de grootheid van God. En dat in alle tijd wij Gods heiligheid roemen enzovoort. Als we lezen in het Shema, het Vehahafta, dat wij aan onze kinderen vertellen wie God is. Als we opstaan, als we onderweg zijn enzovoort. Betekent dat één ding. Wij moeten denken in collectieve gedachten. En niet in het individueel. En dat is heel moeilijk. Want het christendom, die ik niet voor afschuw, wil ik even goed neerzetten, leert ons, jij bent verlost. En jij bent een kind van God. En jij hebt een roeping. Maar het jodendom leert, wij zijn de Bnei Israël, de kinderen van Israël. Wij hebben een roeping om de Torah, het licht van de wereld, te laten zien aan de volkeren om ons heen. Wij. En dat wij gevoel, gedachten, probeer ik vandaag hier in het midden neer te leggen. Niet van we hebben het zo gezellig met elkaar en het is zo fijn met elkaar en we kunnen het niet kunstmatig produceren. Maar de gedachte aan wij geeft automatisch dat je denkt aan jouw kinderen en je kindskinderen. Hashem heeft dus zijn zegen beloofd aan mannen en vrouwen die generaties stichten. Het Jodendom is een geloof die sticht voor de toekomst. Interessant is dat Rabbi Paulus, Rav Shaul, gedachten met ons deelt over wie wij moeten zijn in een generatie waar we leven. En hij spreekt over het licht van de wereld. En volgens traditie is Abraham het eerste licht van de wereld. Daarna zijn zonen. Israël is het licht van de wereld. Yeshua is het licht van de wereld. Jij en ik zijn het licht van de wereld. De boodschap van bladzijde 1 van Bereshit, Genesis, tot de laatste, het laatste boek, Hitgalut, Openbaring, is precies dezelfde boodschap. In de generatie waar we in leven, moeten wij dat licht stralen, uitstralen. En daarom zegt Paulus in Filippenzen: doe alles zonder klagen en zonder verdeeldheid, zodat jullie onschuldig en vlekkeloos zijn als gereinigde kinderen van God, die in een moeilijke en verdraaide generatie wonen, en ze worden onder hen gezien als lichten in de wereld. Door de generatie waar je leeft, dat je gezien mag worden als een licht van de wereld. Ik ben even heel reëel. Als men zegt, ik volg Yeshua, moet je maar eens even in China vragen. Dat betekent heel wat anders. Vraag maar in Amerika. Dat betekent weer wat anders. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Als je zegt, ik volg Yeshua. Maar als je zegt, ik wil een licht voor de wereld zijn. Dat is vaak in het praktische wat je doet, zichtbaar. De gebeden die we uiten zijn in onze binnenkamer. Die zijn tussen ons en God. Maar als daar geen handeling uit voortvloeit. Als daar geen praktische handleiding naast is, dan kunnen wij niks bevestigen. Jacob, de broer van Yeshua, Jacobus, zegt ook: geloof zonder werk is dood. Dus we kunnen ons niet als messiaans gelovigen, laat ik het zo zeggen, alleen beroepen op: ik volg Yeshua. Hoe dan? Wat doe je dan? Hoe kan ik dat zien dan? Ja, door mijn werken. Jouw werken worden alleen bevestigd als de Torah ze onderstreept. Als ze in overeenstemming zijn met zijn Torah, met zijn onderwijs. Dan heeft het fundament. Dus hebben we het over eigen werken? Of hebben we het over Gods werken? Ik wil jullie niet kleiner maken, maar ik wil jullie helpen om in perspectief de dingen te gaan zien. En nou een korte uitleg over de woorden die gelezen zijn in de Brit Chadasha. Zoals ik net al zei, is het begraven van de doden iets heel belangrijks binnen het Jodendom. Die eerste periode, de eerste week, heet Shiva. Dat is zeven. Er zijn zeven dagen van het regelen van de begrafenis, laat ik het maar even zo zeggen. En daarna is er een jaar lang de mogelijkheid om te rouwen. Maandelijks ga je naar het graf van de overledene en bid je bij het graf. Niet of de overledene wel of niet in Shemaim zal komen, maar om te rouwen, om je rouw te verwerken. En na een jaar wordt er tegenwoordig een steen geplaatst op het graf. En voorheen, in de tijd van de eerste en de tweede tempel, was het zo dat de botten van de overledene in een kleiner stenen kist werden gelegd en die werd in een algemeen graf gebracht. En na die periode was het rouwen voorbij. En het eerbetonen aan de doden op zo'n manier was de laatste eer, heel belangrijk binnen het Jodendom, die je kon geven aan een doden. En Yeshua zegt hier iets heel interessants, wat we moeten begrijpen. Maar een van zijn leerlingen zei tegen mijn heer, Maran in het Aramees, laat mij eerst heen gaan om mijn vader te begraven. Maar Yeshua zei tegen hem, kom, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Wat zegt Yeshua hier? Ik denk dat dit in eeuwen wordt geïnterpreteerd op bijvoorbeeld de volgende manier. Yeshua zegt, begraaf je vader maar niet, maar volg mij, want dat is veel belangrijker. Zegt hij dat? Zegt hij binnen het context van het Jodendom, het is niet zo belangrijk, ik ben veel belangrijker dan begraven van jouw vader. Yeshua is een Joods, dus Yeshua zal dat nooit gezegd kunnen hebben. Maar wat bedoelt hij dan als hij zegt, volg mij en laat de doden hun doden begraven. En deze jonge man zegt, ik wil eerst heen gaan om mijn vader te begraven. Nogmaals, het Aramees kan ons helpen. Er bestaat geen Hebreeuws Nieuw Testament, althans geen authentiek. Er bestaat wel een Aramees en een Grieks Nieuw Testament. En als we goed kijken naar het Griekse Nieuwe Testament, dan zien we heel veel woorden daarin terugkomen. Talita Kumi, bijvoorbeeld. Korban. En Bartomai, Bartomeus. Is het gewoon het Aramees woord voor zoon van Tomeus, Tomai. Er zijn heel veel linken naar het Aramees. En het Aramees kan ons helpen om meer inzicht te krijgen in wat hier gezegd wordt. Laat mij eerst heen gaan om mijn vader te begraven is een Aramees idoom voor laat mij eerst voor mijn vader zorgen voordat hij sterft. En dat betekent dat die vader nog helemaal niet overleden was. Maar dat deze zoon zei, ik acht Gods woord heel, heel hoog. Ik moet mijn vader en moeder dienen. En ik wil eerst thuis blijven voordat mijn vader sterft. Hij was nog niet overleden. Misschien duurde het nog wel jaren voordat hij overleden was. En Yeshua zegt eigenlijk tegen hem, je leeft nu. Je vader is nog niet overleden. Waarom weten we dat? Als die vader overleden was, was hij lang niet naar Yeshua toegegaan. Dan was hij aan het rouwen. Binnen het Jodendom, eeuwenlang, als we rouwen, dan laten we heel veel dingen. Binnen de orthodoxie wordt er bijvoorbeeld een jaar lang geen muziek geluisterd. Er wordt maandelijks een soort dienst gehouden ter ere van de herdenking van de overledene. Je bent een jaar lang intensief daarmee bezig. Die man had niet bij Yeshua geweest als die vader overleden was. Dus die man dacht op een bepaalde manier. Maar Yeshua zegt, je volg mij nu. En laat de doden hun doden begraven. En enkel in het Aramees komen we erachter wat hier eigenlijk misschien staat. Ik zeg misschien, omdat ik het in het midden wil leggen. Daar staat: laat het dorp hun doden begraven. Met andere woorden, maak je nu druk over dingen die nog niet zijn. Als het zover is, dan komt het op zijn pootjes terecht. En dan ga je absoluut rouwen om je vader. En dan zul je absoluut die tijd ingaan. Maar nu vraag ik aan jou, volg mij. Kom mij achteraan, na. Er zijn altijd redenen om niet actief te zijn in het Koninkrijk van God. En dus geen nieuwe generatie te stichten. Hebben vaak te maken met onze eigen belemmeringen. Onze zorgen. En Yeshua zegt eigenlijk tegen de nieuwe generatie. En dat zijn we allemaal. Volg mij. Volg mij. Ook al heb je excuses om dat niet te doen. Want misschien moet je wel eerst heel hard werken en die spaarpot volmaken. Misschien moet je wel eerst ervoor zorgen dat de plannen die jij in jou hebt uitgevoerd zijn. En dan heb je tijd . Dus als ik het zo doortrek, gaat het ook over een spiritueel levend zijn of dood zijn. We kunnen op sommige vlakken in ons leven, en daarom dank ik God voor Rosh Hashanah en Yom Kippur, waardoor we weer levend gemaakt kunnen worden. We kunnen op sommige vlakken spiritueel, geestelijk dood zijn. Doordat we onszelf inlaten met gedachten die deze wereld ons opdringt, dat we eigen zekerheid inbouwen. Dat we verstandig zijn als we dat doen. Ik wil hier geen radicale messiaanse gemeente stichten door deze woorden. Maar ik probeer ons actief te maken binnen het lichaam van Mashiach. Ter afsluiting heb ik hier het volgende opgeschreven. Ik zal het voorlezen. Iedere levenssituatie heeft een specifieke opdracht in zich. Dus alles wat wij dagelijks in ons leven tegenkomen, gesprekken die wij hebben, situaties die ons voorkomen, een lekke band, iemand die ons helpt, financiële meevallers, tegenvallers. Het heeft een opdracht in zich. Hoe gaan wij met deze dingen om? Moeten we dat perfect doen? Nee, we kunnen het altijd weer overdoen. Zoals ieder Joods Bijbels feest een eigen karakter, traditie en verwachting heeft, moeten wij reageren op de situaties die voortkomen in ons leven. De Shabbat heeft een andere inhoud dan Yom Kippur, dat weten we allemaal. Maar er wordt wat anders van ons verwacht, want de situatie is anders. We kunnen niet als mens ingeprogrammeerd zijn om altijd hetzelfde reageren en functioneren. En waarom is dit zo belangrijk? Eén vraag. Leef jij? Er zijn heel veel mensen die niet leven. Leven is beleven. Ik wil geen tranen, ik wil geen verdriet. Ik wil die pijn niet voelen. Lieve mensen. Israël is door de pijn heen gegaan van de Shoah. En ze leefden. Een gemiddelde Jood die de Shoah, de Holocaust, heeft meegemaakt, geeft het leven het cijfer een 8. Omdat ze weten wat het leven is. Ik zeg dat ook voor de jonge mensen die hier zitten. Misschien wordt er gesuggereerd dat je je leven kan maken zoals je wil. En dat het allemaal heel vrolijk en heel fijn is. Maar er zullen situaties in je leven zijn dat je pijn gaat hebben. Dat je verdriet gaat hebben. Dat is reëel. En als je dat gaat meegeven aan die nieuwe generatie van nu. Want ik geloof dat het eeuwenlang zo is geweest. Maar dat dat nu weggedoezeld wordt door vele aspecten. Als we dat gaan meegeven aan die nieuwe generatie. Dan worden het sterke mensen. Die ergens mee om kunnen gaan. In plaats van, ja, maar dat had ik niet verwacht van het leven. Het doet zo'n pijn en het is zo moeilijk. Jezus is mijn vriend en hij draagt mij. Wat is het verschil tussen Abraham en Noach? Noach liep met God en Abraham liep voor God. Noach liep met God omdat God hem ondersteunde. Abraham liep voor God volgens Genesis, Bereshit, hoofdstuk 12. Omdat hij een relatie met God had en wist waar hij naartoe moest gaan. Dat is een heel verschil. Er is geen goed of fout bij. Maar het is een verschil in verhouding, relatie met God. Leer de nieuwe generatie en ook aan jezelf alle facetten van het leven. Het leven is niet altijd rooskleurig. Het leven kan soms redelijk zwaar zijn. Maar dan leef je, wees blij. Je voelt het leven. Je voelt Shabbat pas als je hard gewerkt hebt. Als je thuis zit, je bent werkloos. En je hebt iedere dag de mogelijkheid om uit te slapen. En het is Shabbat, dan voel je geen Shabbat. Je voelt Shabbat als je hard hebt gewerkt. En je kan rusten die avond, erf Shabbat. Je gaat de volgende dag naar de gemeente en je ontmoet elkaar. Je weet waarvoor je het doet. Dat is het leven. En dan heeft de Torah ook zin, want de Torah helpt ons om dagelijks om te gaan met situaties in het leven. Als er iets kapot gaat, oog om oog, tand om tand. Dat betekent niet als mijn oog beschadigd is, dat ik het oog van een ander kapot maak. Dat betekent als ik schade krijg door het toedoen van een ander, moet hij, als mijn oog is, die schade van het oog bekostigen. Daar hebben we een verzekering voor, Daniel. Ja, maar hoeveel wordt het niet, sorry dat ik het zeg, gekwakzalfd rondom deze situaties, dat mensen toch nog een slaatje hieruit willen slaan. Eerlijk zijn betekent eerlijk zijn. Je laat je ja en ja zijn en je nee en nee zijn. Staat in de Talmud geschreven, want Yeshua zegt het ons nog veel duidelijker. Als je een eed zweert en je belooft wat, moet je het doen. Wij mogen ons hoofd niet in het zand steken voor de realiteit van het leven. Wij moeten het leven leven en beleven. Dan kan Hashem zijn nabijheid, hulp en kracht aan ons en aan de volgende generatie tonen. Amen.